Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 3, vers 1 tot en met 24. Genesis 3, vers 1 tot en met 24. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 15. Psalm 40, vers 4 en 8. Psalm 130, vers 3. Psalm 119, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 3, vers 1 tot en met 24. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 15. Psalm 40, vers 4 en 8. Psalm 130, vers 3. Psalm 119, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit morgen u staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en hun Zoon. In de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen psalm 89 en daarvan vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89 vers 19.
Thank you.
naar ons gesteld te hebben onder de tucht van Gods heilige wet, zal u worden voorgelezen uit het eerste Bijbelboek Genesis en daarvan het derde hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelde in den hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult niet, en gij zult het de versnen vermorselen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van dien boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam den naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder alle levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God: zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden op de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde scherubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammenglimmer eens zwaars, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. U weet, Heer, of er in dit morgen uw ziel gekomen is onder bediening van uw woord, met een geestelijke honger en dorst naar het manna, naar het brood des levens, vervuld met de liefde Gods in Christus, te mogen proeven en smanken dat een Heer goed is, uitgezien verlangd naar een weg van ontdekking, van ontgronding en afsneding. Een weg waarin wij voorbereiding hebben gehouden op de viering van het heilige avondmaal. En nu staat er in dit morgenuur geen tafel des Heren in het midden van de gemeente gereed. Maar daar staat u niet in de weg, Heer, om een hongerige ziel te brengen onder de tafel met die Canaanese vrouw. Als een hond ik hem te mogen proeven en smanken dat een kruimeltje genade wat bloed gekost heeft. Vervult het hart met heilbespiegeling om het schoonste lied van een koning te mogen zien. En dan is er een geestelijk heilig avondmaal vanuit uw dierbaar en goddelijk woord dat gij tot de ziel komt te spreken. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede land ik u. Dan gaat alles in het leven, persoonlijk en kerkelijk, geestelijk naar uw rand en naar uw voorzienigheid. Want Heer, dat wij elkander vanmorgen hebben mogen ontmoeten onder bediening van uw woord, dat is de gemeente medegedeeld wat de oorzaak daarvan is. En nu komen wij in bijzonderheid ook in de voorbeden de zieken op te dragen aan de troon uw genade. Ook de dienaar van uw goddelijk woord en ook een ander in het midden van de gemeente die geopereerd zal moeten worden in deze week. Bidden wij van u of gij uw bewaren en sparende handen over hen zo willen uitbreiden. En nog in het leven wil laten voordat in deze week een operatie plaats zal vinden. Mogen het zijn in uw gunst, zodat er nog beterschap gevonden mag worden en genezing onder uw gezegende vleugel. Maar Heere, om u te bidden, u wil geschieden. Zoudt ge ons daarmee genade willen schenken om ermee onder uw God terecht te komen. God, God te laten ook, als er wegen gegaan moeten worden die dwars tegen vlees en bloed ingaan, tegen onze hoop en onze verwachting, tegen ons gebed in. Wij weten immers uw voorzienigheid niet, want er is een tijd om geboren te worden, is een tijd om te sterven, en dat ligt in uw handen. Nochtans, Heer, wilt gij er toch om gebeden zijn, mogen wij door u aanroepen, Heer, in onze nood, om u te smeken, o Zonen God, gij zijt die grote medicijnmeester, ontferm u zich nog over hen en spaar een draak in het leven, om weer uit te mogen gestort worden in uw wijngaard, tot waar we dan onze plaats hebben in deze maatschappij. O Heer, maar nu mochten we ook in dit morgen u samen zingen over de vergankelijkheid van ons leven. Want gij weet, o God, hoe ik zwak ik ben en hoe kort van duur. Want het leven is een damp en de dood weent ieder uur. En het geldt toch in ieder onze. Onze jongens en meisjes, ook hun leven is er maar een handbreed gesteld. Ja, die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Och Heer, dat onze kinderen dat bij u vandaan mogen inleven. Dat de kracht van uw woord en geest om hun knieën te buigen aan de troon uw genade. Om u te smeken om in uw hart, om die bekering die nodig is. Om wel getroost te leven en iemand zaag te sterven. Want het volk wat hieruit door het u, o God, bekeerd wordt. Afgesneden van die oude stam van Adam. En Christus wordt ingelijfd door een waarzaligmakend geloof. O Heere, die zullen eenmaal daar zijn. Waar altijd de bediening van het avondmaal plaatsvindt. In de bruiloft des lams. Waar de gasten in die witte klederen der gerechtigheid eeuwig de drie-enige God mogen aanbieden. O Heere, wij smeken van u mocht gij dat willen schenken. Aan onze jeugd. Gij mocht ook de jeugd willen gedenken waar de Satan zoveel aanslagen op pleegt. Om hem mee te zuigen In de wereldgelijkvormigheid, in de kerkverlating en de godsverzaking, houdt gij zijn genade vast. En dicht bij uw woord en bij uw getuigenis, dat even vast en zeker is en slechte wijsheid liet. Ach, Heer, wil dat ook zijn met ouders, die roepen zijn om hun kinderen op te voeden in deze verwarde tijd. Wie is tot die arbeid bekwaam? Geen vader en geen moeder uit van zichzelf. Maar zou gij ze willen bedouwen met uw lieve geest, om hun kinderen voor te mogen gaan? Mocht het wezen persoonlijk vanuit de vrezen des Heren, zodat het woord een beslag mag leggen, ook op de opvoeding in ons gezin. Hoe de duivel ook zijn aanslagen pleegt, dat er wel eens oneenigheid, de ruzie en twisten zijn onder elkander. O Heer, we bidden van u, mocht gij nochtans zelf doen ondervinden, ook in onze gezinnen, waar liefde woont, gebied de Heer den zegen. Heere, zo dragen wij deze morgendienst op aan de troon uw genade en bid of gij met de gans gemeente wil zijn. Alle zorgen, noden, moeite, eenzaamheid, strijd en verdriet, met de weduwen en de weduwnaars en al de rouwdragende, maar in zonderheid, of gij ook vanmorgen ons wilt schenken die geest der genade die nodig is in het gebed, in ons meezucht aan de troon uw genade, in ons spreken, zalf ons met uw lieve geest, in ons luisteren en schenk ons zo met elkander een gezegend uren om uw woord en getuigenis. En dat kan er enkel een maar zijn dat we gevonden worden in het stof. Want daar haalt gij immers uw lof weg, op en onder de kansel. Moge het zijn, Heere, dat strekt tot uw eer, tot opluistering van uw deugden en tot vertroosting en zaligheid van onze onsterfelijke ziel op wegreis naar de eeuwigheid om Christus wil. Amen. De tekst vindt u opgetekend in Genesis 3 en daarvan het 9e vers. Genesis 3, vers 9. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? We schrijven als thema boven deze tekstwoorden Advent in het paradijs. We gaan samen in de eerste plaats luisteren naar de stem van de duivel. In de tweede plaats naar de stem van de Heere. In de derde plaats naar de stem van Adam. Maar we gaan hier samen zingen uit Adventspsalm 40, daarvan de versen 4 en 8. Wij noemden u Psalm 40, daarvan vers 4 en vers 8. Gemeente, wonderschoon is de schepping die voortkwam uit de scheppende hand van God. Hemel en aarde bezongen de eer van God. Alles ademde vrede, liefde in het rijk van de natuur. En op deze aarde was het mooiste plekje de Hof van Eden. Dat wij ook wel noemen het paradijs. Dat paradijs dat vervuld was met vrucht dragende bomen. Door het paradijs heen stroomde een rivier. Die de vruchtbaarheid bracht aan de wortelen van de bomen in de Hof van Eden. Alles was goed. En God verlustte zich ook in zijn schepping. Maar steeds weer staat er en zie, het was goed. Je ziet daar een lammetje liggen. Tussen de poten van een leeuw. Zo was het in de natuur. Geen roofgedierte die andere dieren verscheurde om in leven te blijven. In het dierenrijk was ook alles in de liefde. In de vrede. Daar verlustte zich God ook in. In de dieren des velds en de vogelen des hemels. Er was aan de hele schepping geen gebrek. Alles was goed. En daar mochten ook Adam en Eva in de liefde tot God, in de liefde tot elkaar leven. Niets was er wat die liefde verstoorde. Ze zagen niet eens dat ze naakt waren. Zo verbonden in de liefde. Met de liefde Gods in hun leven. Adam was koning. Eva was de koningin. De macht ontvangen de hand van God. Om deze aarde te bewonen, te bebouwen en te beheersen. Rentmeester zijn. Over de schepping die God hen toebetrouwde in die zin. Dat ze samen daar in die liefde God mochten verheerlijken. Samen niets anders doen als de lofprijzing. Dat lieven, dat loven, dat prijzen, dat dienen. Dat deden zij vervuld vanuit het beeld van God. Want zij deelde immers die gerechtigheid waar God nu behagen in vond. Want de mens was enkel gerechtigheid. De mens was eigenlijk alleen maar heiligheid. Majestueus was de schepping. Want de mens was naar zijn beeld geschapen. Zo wandelden ze samen zonder zonde. Zonder enige gebrek, zonder enige kwaal. 100% gezond uit de hand van God. Hier had nog gesproken tot die mens, dat die aarde die zo vruchtbaar was en zo goed was, daar mochten Adam en Eva vrijelijk van leven. Eén boom, niet iets anders als alle andere bomen, maar die had God aangewezen. Een boom der kennis des goeds en des kwaads. En die Heer had tegen haar gezegd: Adam, als u gehoorzaam zult zijn, zult u straks eeuwig leven, zonder de dood te zien. Dus Adam zal niet altijd op deze aarde blijven met Eva. Nee. Maar zij zouden naar de tijd die God hen daarvoor zou stellen op deze wereld zijn. En in gehoorzaamheid dan eeuwig bij God zijn. Om hem te lieven en te prijzen. Dat had God beloofd aan Adam. Die stelde hij als het hoofd van dat verbond, wat wij noemen het werkverbond. Want het woordje werkverbond komt u namelijk in de Bijbel niet tegen. U komt ook in de Bijbel niet tegen het woordje genadeverbond. Maar het zijn twee namen die wij gebruiken om weer te geven wat de inhoud ervan is. En dat betekent ten opzichte van het werkverbond dat God gesproken heeft dat Adam: doe dat en gij zult leven. En de Heere gaf hem alles wat nodig was om te gehoorzamen in de liefde. En er was niets in Adam wat daaraan twijfelde. Want hij was immers daarmee vervuld. En die eis die God stelde was voor Adam niet zwaar. Was ook niet moeilijk om dat daaraan te voldoen. Nee hoor. Want hij wist wel van de straf die God gegeven had. Ten dagen had gij van eet, zult gij de dood moeten sterven. Dat wist Adam, dat wist ook Eva. Maar dat speelde in die zin bij hen geen enkele rol, want ze waren er ook niet bang voor. Ze wandelden immers in de liefde, zonder zonde. Hun hart was daar immers mee vervuld, geliefd. Wat waren die twee samen daar gelukkig? Onder een geopende hemel ontmoetten zij de geest van God als de wind des daags door de hof van Eden. Zo goed was het. En het was alsof de gouden zonnestraal de hof van Eden verwarmde. En zij zich mochten verlustigen in God en in de schepping uit zijn hand ontvangen. Ongetwijfeld zit u nu ook te wachten op het moment dat er gesteld zal worden in de prediking. Maar zo is het niet gebleven. Maar dan gaan we toch even terug naar de opmerking die we zojuist hebben gemaakt. Want dat was een tijd die wij ook wel noemen de staat der rechtheid. De staat van de mens was goed, zuiver, recht. En er was recht tegenover God. Waarom? Omdat wanneer wij geroepen zijn over de val in Adam en de lijn door willen trekken naar ons persoonlijk leven, of we daar kennis van omdragen, zult u goed moeten onthouden dat we kunnen preken en spreken over de val, maar we zullen moeten weten waar we uitgevallen zijn en van wie wij gevallen zijn
En wie wij toegevallen zijn. En dat moet niet hier zitten. Dat moet daar zitten. Bij God vandaag. Gewerkt door zijn lieve woord en door zijn geest. Zo neem u nu mee in gedachten weer naar die Hof van Eden. Het is te stil. We kijken om ons heen. Waar zijn Adam en Eva gebleven? We horen daar ineens een stem door die Hof van Eden klinken. Het is de stem van hem. Waar zijt gij? Adam en Eva die zijn weggekropen. Die hebben zich verstopt. Achter struikgewas. Ze zijn verschrikkelijk bang. Bang? Ja, verschrikkelijk bang. Angst. Waarom? Wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is, dan neemt u mee naar de hemel. Want daar vond de eerste zonde plaats. Daar is alles begonnen. Want daar kwam een engel in opstand in het gezag van God. Daar woedde ineens in die hemel een oorlog. Tussen God en die engel. Met vele engelen daarbij betrokken zijn. Voor ons verstand niet te bevatten. Hoeft ook niet. Het geloof leert het dan binnen. Maar die engel kwam in opstand tegen God. En wat staat er dan wat er gebeurd is? Wat de Heer zelf zegt in zijn woord. Toen zag ik de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. In de hel. Bestoten door God. Zodat die engel is een gevallen engel. En draagt nu de naam in Gods woord van duivel, van Satan, van de boze. En vult u maar in. Ons gaan vanmorgen gebruiken wij de naam duivel of Satan. En wat lezen we nou in de schrift? Met name hier in Genesis 3. Dat eigenlijk die duivel, die wil de raad van God gaan verstoren. Hij briest van vijandschap tegen God. Omdat hij in de hel geworpen is. Maar dat niet alleen. Want die duivel is niet in de hel opgesloten met een deksel erop dat hij er niet meer uit kan komen. Maar die Satan, die gaat als het ware een plan ontwerpen, niet wetende dat God hem een eeuwigheid vooruit zou zijn, maar dat straks. Hij heeft een heel sluw plan bedacht. Want hij zag daar natuurlijk ook Adam en Eva, de schepselen Gods naar zijn beeld, in de liefde. En dat sluwe plan uit de kop van die duivel was. Hoe krijg ik het nu voor elkaar om die mensen net zo ongelukkig te maken als ik ben? Hoe kan ik nu van die mensen vleeselijke duivelen maken? Met duivel en duivelinnen ogen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Dat ze in mijn macht komen. Dat ze ook zullen zijn waar mijn woonplaats is. In het brandende vuur van de hel. Hoe komen ze daar? Zo lezen wij hoe de Satan daar in die Hof van Eden is. En dan ziet hij daar die slang. Die was listiger dan al het gedierte des velds. En het woordje listiger mag u niet negatief invullen, maar die slang is goed geschapen. Liste betekent hier verstandig. Eigenlijk mag je ook lezen het woordje wijs. Want anders zou God die slang niet goed hebben geschapen. En dat is uitgesloten. Hij was goed geleerd, die slang, in zijn instinct. Die God hem had gegeven. En wat doet dan die Satan? Die duivel die gaat misbruik maken van die slang. En daardoor komt hij te spreken tot Eva en daarna Adam. Die duivel die koos dus een pracht van een dier. Wij hebben er geen begrip van hoe schoon en mooi die slang is geweest. Niet alleen omdat hij op hoge poten daar wandelde. Maar ook omdat hij zo'n fraaie, bespikkelde huid had. Hij liep daar recht. Ook in de ogen van Adam en Eva. Als het ware de kroon op de schepping van het dier en het rijk van de natuur. Zo'n pracht. In Jesaja moet u thuis eens nalezen, u kunt het houden in hoofdstuk 14 van het boek Jesaja. Daar lezen we immers ook, waarbij dat we de vraag kunnen stellen, was het dan ook een vliegende slang, die als boodschapper fungeerde, die van boven scheen te komen? Want daar wordt immers gesproken over vurige draken, die vliegend waren. Hoe het ook zij, één ding is zeker. Zo gaat dus de duivel misbruik maken van dat mooie dier, de slang in de woestijn, in de Hof van Eden. En dan komt hij tot Eva. Die wordt het eerst aangesproken. En hij stelt een vraag. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? We moeten wel eerlijk opmerken dat Eva niet wist van het bestaan van de duivel. Nooit van gehoord en die kende zij niet. Althans, daar lezen wij niet van in de schrift dat God hen dat heeft verteld. Maar waar hij mee komt is dat hij heel lief en vriendelijk met een zachte stem spreekt tot Eva. Vleiend. Zo kunnen er zoveel verzoekingen komen tot ons in die levendige, fraaie kleuren van de Satan als een engel des lichts. Daar was hij toen en daar is hij ook vandaag nog mee bezig. Dan bedoelen we niet alleen de fraaie kleuren die soms schitteren uit bars en discos. Dan komt onze kerkelijke jeugd niet, hè? Hoe kan de Satan niet tot ons komen in de fraaie kleuren van de verleiding van zedeloosheid? Dat die vragen stellen, ach, waarom zou je niet naar de bios gaan? Waarom zou je niet een smartphone, een iPhone, waarom zou je geen mobieltje nemen? Ben een gekleurd display om zo open internet binnen te gaan. In de fraaie kleuren van de verleiding komt de Satan tot de jeugd, ouderen. om hem mee te trekken over de grenzen van het gehoorgeloofde. Is het ook? Wie zegt dat dat allemaal zonde en kwaad is? Zo maakt die duivel door middel van die slang om ons te verleiden tot de zonde. En we laten ons verleiden. En de oorzaak daarvan vinden we hier in dit woord. Hier ligt oorzaak. En als het dan gaat over Eva en over Adam en over de stem van de duivel, dan moet u daar toch, en God geeft het door de spiegel van zijn woord en zijn lieve geest, leren inleven dat niet Eva, maar dat ik heb gezondigd. En ik dat was in het paradijs, dat het mijn werk is geweest wat hier is geschied. Maar zo kan hij vragen stellen. Niet alleen ten opzichte van mensen te verleiden tot de zonde in de wereld. Maar juist die gespiekelde prachtige slang kan tot je komen. Hoe dan ook in de leer. We hebben weer een uitzending beluisterd. En ook van commentaar voorzien. Mag u wel weten. Van jij daar. Waar jongeren naartoe gaan. Of thuis via internet en naar luisteren naar zien. En we zien we daar hoe het remonstrantisme in de prachtige kleuren van een slang verleidelijk komt tot de jeugd. Om ze te verleiden. Om Jezus maar aan te nemen als hun heiland en hun zaligmaker. Ze hebben het zelf gedaan. Buiten de waarachtige bekering om. Is het ook, zo zei van de week nog een meisje op catechisatie, diezelfde vraag in een andere vorm. Is het niet zo dat er onder ons geleerd wordt, je moet eerst die diepten in, misschien wel eerst de hel in, je moet het angstig worden, benauwd worden, tegen de muren aan, vliegen, eerst alleen, misschien kom je dan tot de verlossing, en het eind van je leven misschien ook nog tot een stukje dankbaarheid. Jij maakt een karikatuur van de zuivere leer van de drie stukken die nodig zijn. Om wel getroost alleen maar in mijn zaad te sterven. Kind, hoe kom jij daarbij? Ja, geleerd, ben jij daar? Dan is er toch alles in ons. Niet om de jeugd te ontzeggen dat ze op hun eigen wijze in een iets wat modern jasje nadenken over geloofsvraagstukken. Maar waar het om gaat is het fundament deugt niet. En op dat fundament willen we juist wijzen waarop je bouwt en vertrouwt. Als je niet de noodzakelijkheid kent. Daarvan geestelijke dood bent levend gemaakt. En overigens ben in hem die het leven is. In de waarachtige weg van de goddelijke bekering. Dan moeten we elkaar er tegen waarschuwen. Neem aan dat het waarschuwen misschien tegen dovemans oren gezegd is, of dat het helemaal niet van toepassing is op de jeugd binnen Bethel. God geven het. Maar zowel onthoud het dan toch ook dat je het ook jezelf eigen maakt. Hetgene wat nog nodig gekend moet worden om te leren dat je zo voorzichtig moet zijn. Listig moet zijn. De Satan maakt immers ook daar gebruik van die slang, geliefde. En dat gaat zo vaak, hè. Want hij stelt een vraag en Eva die geeft weer antwoord. En die vertelt precies wat God gezegd heeft. Dat ze van alle bomen vrijelijk mogen eten. Ja, behalve van die ene. Ja, waarom dat ene nou niet? Waarom die ene vrucht nou niet? Het is hetzelfde als alle andere vruchten zo te zien. Dat Dat zegt Eva en ze zegt ook dat God gezegd heeft dat ze dan zou moeten sterven. En dit is nou het moment, het kardinale moment, dat de Satan haar gaat voorliegen en ze gaat de leugen geloven en God niet. Want daar gaat ze het hart openstellen voor de leugen van de duivel die tegen haar zegt: gij zult de dood niet sterven hoor, als je daarvan eet van die vrucht. Nee hoor, maar God weet, ten dagen als je dat doet, dan zult u net als God zijn, kennen de goed en kwaad. En God wil niet dat je net zo wordt als hij. Dat je de macht en de majesteit in je eigen handen heeft. Dat wil de Heer niet, dat gunt hij ook niet. Daarom, dat is dan vrij weergegeven. Maar hij bedoelde daarmee wel te zeggen dat de duivel zo verleidt. En toen ging het radicaal mis, want toen ging Eva het hart openzetten voor de leugen van de duivel. En die ging ze die leugen ook nog geloven. Het is wel. De leugen van de duivel wordt geloofd. En de waarheid van God, die veracht ze. Kent u dat ook bij God vandaan? Hebben u dat ingeleefd door Gods lieve geest? Maar we kunnen wel makkelijk spreken en beleiden over die dood in Adam. En hebben die duivel zijn toegevallen. Ja, dat zijn mooie termen. Goed bijbels, rechtzinnig, maar de belijdenis. De kerk, waar het om gaat is, heb ik het ingeleefd bij God vandaan. Dat het hart daar nou voor open staat. Want dan gaat het ons net als Eva. Want zij zag ook, hè, moet je goed horen wat hier gaat. Zij zag dat die boom goed was. Een lust was voor de ogen. En dat geloofde zij. Dat die boom, als ze daarvan zou eten, die zou haar verstandig maken. Dus wat gebeurt er? Zij zag, dus de ogen werden geopend daarvoor. De hart ging open, dus de poort. Zo kwam de duivel met zijn list door de geopende poort in het hart en leven van Eva. En zowel de ogen als oren waren vensters om te luisteren naar de stem van de Satan. Daar luisterden zij naar. Naar de stem van de Satan. Vader, moeder, als u een keer uw kind, het zal onder u met uw kinderen natuurlijk niet gebeuren, want ja, je moet voorzichtig wezen om niet ten onrechte te beschuldigen, maar het komt wel eens voor dat vaders en moeders wel eens een keer eens nakijken naar welke muziek hun kinderen luisteren. En wat er door die oordoppeltjes wordt gehoord. Radio 538 bijvoorbeeld. Heel actueel onder de reef voor jeugd. Maar het is goddeloze muziek wat zo te hel komt. Als hij daar nu achter komt dat je kinderen naar muziek luisteren wat zo in strijd is met het woord van de levende God. Dan moet u daar beginnen met zelf in het spiegeltje te kijken. Want dat kind doet dat omdat het kind van u is. Zo vader, zo zoon, zo moeder, zo dochter. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Waarom dit opmerken? Wel, dan krijgt u misschien wel gave lust naar liefde om vanuit de liefde en de verbrokenheid uw kinderen te waarschuwen voor al die geluiden die tot hen komen, die van de Satan zijn, die zijn invloed uitoefenen in het hart. Zoals maandagavond nog een jongen op catechisatie zei. Toen ik vroeg, zing je altijd mee in de kerk, zondags de psalmen? Zegt hij, nee, eerlijk gezegd, dan doe ik dat niet. Zo, daarom doe ik nou catechisatie ook niet. Ja, waarom doe je het niet? Daar zegt hij, moet ik nou eerlijk zijn? Ik zeg, ja, natuurlijk moet je eerlijk zijn. Je wordt een eerlijke vraag gesteld. Ja, zit hij op die plaats waar ik gisteravond was, zit hij met mijn vrienden. De hele avond was er hij deed een beetje na van dreunmuziek. Boem, 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 had hij het ook. Hij zegt, en dan kom je in de nacht thuis en dan zit je 's morgens in de kerk. Ja, dan kun je geen psalm zingen, zegt hij. Want je hele hoofd zit nog vol met de helse muziek. Dat vloekt met elkaar. Ja, dat is waar. Erg, hè? God geven, jongelui, dat je daarvoor bewaard mag blijven. Want die stem van de duivel die verleidt op allerlei manieren. Want als anders zullen we ondervinden dat de vrucht van hetgene wat even gedaan heeft ook in ons praktijk van het leven plaatsvindt. Want zij steekt de hand uit. En ze pakt die vrucht. En ze weet, zodra ze daar de tanden in zet en het opeet, moet ze de dood sterven. De lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. En dat doet ze. Vrijwillig deed ze dat. Niemand die erop stookt, die had de duivel. De duivel kun je de schuld niet geven. Maar die heeft dat niet gedaan. Heeft verleid. Maar de schuld ligt bij Eva. En ze at. En wat gebeurde? Toen had natuurlijk de Satan die lachte in zijn ziel. Hè? Of een ziel, dus een geest. Hè? Die Satan. Maar had bijna de slag gewonnen. Maar één stap. En ja, dat doet Eva, zeg. Want ze neemt nog een vrucht. En ze vertelt Adam, die er ook in de buurt is, dat moet, dat blijkt, wat er gebeurd is. Hoe die slang dat gezegd heeft. En daaruit blijkt dat ze er maar zo niet ingetuimeld zijn. Die in die val. Nee, heel bewust. En dan geeft ze Adam ook van die vrucht. En dan gebeurt het. Gestolen wateren zijn zoet. O Adam. Dan lezen wij wat er gebeurt. Dat Adam die neemt. En Adam die eet. Verschrikkelijk. En op datzelfde ogenblik. Wordt dat kostbare sap. In die vrucht. Wordt gif. Daarom moet hij sterven. Die de eenvoudige dood. En ziet, daar gaat hij heen. Op zijn mooie poten, dat schitterende dier. De duivel die lacht. Hij gaat weg. Hij knijpt hem er nu tussenuit. Op zijn wereldsgezicht. Het zijn doel bereikt. De mens heeft gegeten. De mens is nu van God afgevallen. De mens is nu prooi van die vorige duisternis. Die zich hier openbaart. En je kunt dit lezen in het Nieuwe Testament. Paulus waarschuwde ook voor die engel des lichts. Wat een ontdekkende vraag. Is het dan als daar God de mens op zoekt? Gelijk we straks tekenen hoe ze waren achter het struikgewas. Maar dan moet u goed lezen onze tekst. Want hij noemt Adam niet meer bij zijn naam. Luister maar wat er staat. En de Heere God. En hier staat het hoofdles, de eerste persoon, het goddelijke wezen. En de Heere God riep Adam. En zeide, waar zijt gij? Hij kon Adam niet meer bij zijn naam noemen, want Adam was zijn naam kwijt, die was naamloos. Die was nu vijand van God, die was goddeloos geworden. Die was een crimineel geworden. Die miste nu het beeld van God aan alle handelendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Daarom sprak God, waar zijt gij? Maar die vraag komt nu voort uit de mond van de eerste persoon in het goddelijke wezen. Daarom zeiden we de naam Heer aan het hoofdletter staan. Want nu is God zijn rechter. Die lieflijke stem. Die sprak tot Adam en Eva. Het was nu ineens heel anders. radicaal anders. En u stelt gelijk de vraag erbij. Als het dan gaat om de stem van de Heer, of u ooit in uw leven de stem van God als rechter hebt gehoord in uw leven. Want u kunt natuurlijk veel meegemaakt hebben, veel stemmetjes gehad in uw leven, positief, negatief. Veel versen en teksties hebben gehad, veel indrukken, veel gemoedelijkheid, veel angsten voor de dood of voor de hel. Dat kan allemaal geweest zijn in je leven. Maar als je God als rechter niet kent, dan moet je zelf onderzoeken of God wel begonnen is. Want dan kan het wezen dat uw leven ligt buiten waar het leven ligt, bij God in Christus. Hoeveel zijn er niet die dwalen in dit stuk en slaan God als rechter over en beginnen, zoals dat van de week ook weer een catechisante was, een meisje zei, ja, jullie beginnen steeds maar weer over die ellende, zegt ze. Die was ook op die avonden geweest en zegt ze, het is ons nu geleerd, wij mogen onze knieën buigen bij het kruis en wij geloven in Jezus. En er wordt ons geleerd dat ook, al moest ik zeggen, ach, daar ben ik veel te slecht voor, veel te zonde voor. In onze gemeente wordt er iets anders over gedacht dan dat u zegt. Ach, mijn kind, zegt die evangelist of prediker. Dat is waar, dat heb ik zelf in mijn leven ook meegemaakt. Maar ondertussen komen onder die legie mensen tot geloof en bekering. Dus zegt hij, je moet beginnen daar waar God begint, in Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Ze zegt, dan moet ik in Jezus geloven, dan mag ik door genade doen. Ik heb hem opgesloten in mijn hart. Ik heb een hartje voor Jezus geopend. En nu geloof ik in hem. Dat hij ook voor mij aan het kruis gestorven is. En zijn bloed ook voor mij gestort heeft. Ach kind, straks zul je horen. Nou zeg jij, ik ken Jezus. Maar zo mijn bekeerd te zijn, zul je straks horen dat Jezus zegt, maar ik ken u niet van waar je zijn. Ga weg van mij. Zo bekeert God zijn volk niet. Daar bedoelen we mee hoe die slang komt om zo mensen te verleiden en te bedriegen voor de eeuwigheid. Daar hebben ze ook nodig die stem van de Heer te kennen. Ook als je rechter tegenkomt. En wat moet je dan ondervinden, geliefde? Ach, dat is hier het ook maar met uitroepen. Arme Adam. Dat mag het toch wel zo zeggen. Arme Adam. Wat is er van u geworden? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Gij zoon des dageraads. Waar zijt gij? Dus hij vraagt niet in welke plaats of hij zit. En welke toestand of hij verkeert. Maar Adam leeft nu op de brede weg. Die leidt een eeuwig verderf. Waar zijt gij? Dat spreekt het tot hem, tot die man die daar weggezonken is, onder het oordeel van de geestelijke dood. Maar nu komt hij openbaar, de opzoekende zondaarsliefde van God, tot die gevallen Adam. Waar zijt gij? En dan zal Adam uit het struikgewas door God worden gehaald. Want God zoekt hem op, hij is de eerste. Als God het niet zou doen, zou Adam en Eva vragen nooit meer naar God, hoor. Nooit meer, nee, nooit meer naar God. Daarom moet u wat dat betreft maar veel Romeinen 3 lezen. De ouderen onder ons weten nog, of hebben het gelezen of gehoord, dat vroeger hier, in 1920, 30, toen hier ook meneer Van Leeuwen stond, die liet alle zondagmorgen lezen naar de wet Romeinen 3. Dat wilde hij de gemeente inscherpen. Want daar staat immers, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Zo zijn we allemaal verloren. En worden afgesneden. Liggen wij daar vertreden, de vlakte velds in ons eigen bloed. Maar wat is nu de stem van Adam? als hij de stem van God hoort, waar zijt gij? We gaan er samen van zingen op Psalm 130 en daarvan vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En wat er verder volgt, Psalm 130 en daarvan vers 3. Wanneer een ziel in het gericht met God wordt geplaatst, word je ook ter verantwoording geroepen. Want de zonden die je gedaan hebt in je leven moeten tot schuld worden voor God, hoor. En daar kan de Heer dus liever woord en geest werken. En dat doet hij ook. Hoe onderscheidelijk ook is in het werk Gods in het leven. Maar dan hoor je wat de reactie is van Adam. Waar zijt gij? En die zegt dan ook: Heer, ja, ik hoor uw stem in de hof. En nu ben ik bang. Ik vrees. Waarom dan? Ja, ik kan niet meer voor u bestaan, want ik ben naakt. Daarom ben ik weggekropen. Daarom hebben wij vijgenbladeren genomen om onze schanden voor elkaar en voor u, o God, te bedekken. Dus hij kan voor God niet meer bestaan. Dat leeft hij in. Dan komt de Heer dus toch tot die ontdekkende vraag om hem te brengen de klem van het recht van God. Wie heeft u dat te kennen gegeven? Het is zo eenvoudig. Hè? Wie heeft u dat te kennen gegeven? Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? En dan geeft de Heer zelf het antwoord. Vragende wijs. Want Adam moet zijn schuld voor God inleven, maar ook beleiden. Want je kunt je zonde wel beleiden, maar het moet wezen vanuit een beleefde schuld hoor. En hij verbroken hartje in een verslagen geest. Is dan ook dat u van die boom hebt gegeten. Dat mocht er niet, had ik toch gezegd. En dan zie je wat de mens is. Daar gaat Adam een grote zonde bedrijven. Welke zonde? Hij gaat God de schuld geven. Hij niet de schuld, God de schuld. De vrouw die gij mij gegeven heeft, die heeft mij verleid. Ik was alleen in de hof. Het was goed. Maar gij hebt mij die vrouw gegeven. Gij hebt mij in een diepe slaap gebracht. Gij hebt een rib uit mijn lijf genomen. Gij hebt daar een vrouw van gemaakt. Die hebt gij geschonken. Dus met andere woorden, Heer, als gij mij die vrouw even niet had gegeven, dan was ik niet gezondigd. Want zij heeft mij verleid. Erg. En ga maar door. Ik hoop dat we het in mogen leven bij God vandaag. En Eva, ja, die hoort ook, hè, dat de Heere zegt, wat hebt gij gedaan? En die gaat dezelfde slag, die gaat dezelfde kant op als Eva, af als Adam. Die zegt, die geeft ook de schuld niet aan de eigen. Nee hoor, die geeft de schuld ook aan de slang, aan de duivel. Die heeft mij bedrogen en ik heb gegeven. Aangrijpend wat hier gebeurt. Het afschuiven van de schuld. Je komt het eigenlijk bijna dagelijks tegen. In je gezin. Jongens en meisjes of broers en zussen onder elkaar. Ik heb geen schuld, ik heb het niet gedaan. Nee hoor, hij heeft het gedaan. Nee, zij heeft het gedaan. Ja, maar als je nou dit niet gezegd had, had ik dat ook niet gedaan. Altijd maar bezig om de schuld weg te schuiven. Schuld is een vreemd ding, hoor. We willen er geen van allen aan. Alleen als Gods geest eraan ontdekt, dan wordt het anders, hè? Jazeker. Maar anders, ach. Dan komt de Heer met zijn oordeel over de gevallen mens. En hij begint het oordeel uit te spreken over die slang. Die raakt nou die mooie poten kwijt, zeg. Want nu moet hij voortaan op zijn buik door het stof kruipen. Om zijn kostje bijeen te scharrelen. Als u wel eens een huid gezien hebt van een slang. Dan ziet u dat aan de binnenkant. Er zitten allemaal hele kleine dopjes. Misschien is wel iemand die in de leer werkt in ons midden. Die kan precies vertellen. Hoe de binnenkant van die hele kleine, als het ware, bobbeltjes zien. De plek waar de poot hebben gezeten. Nu moet u schuifelend onder het oordeel van God over de wereld gaan. Eerst waren Adam en Eva niet bang. Maar nu als ze de hof hadden uitgejaagd. Dan was ze in één keer bang als Eva daar een sissende slang ziet kruipen. Grijpt ze Adam vast van angst. Zo was het niet. Als ze dan een leeuw hoort brullen. Was ze bang? Zo was het niet. En dat komt omdat niet alleen die slang, maar ook de mens door God wordt veroordeeld, onder de vloek komt. En dan gaat God toch nog tot die slang spreken. Dat de slang, ja, hoort u maar. Ik zal vijandschap zetten tussen u, duivel, en deze vrouw. En tussen uw zaad, uw kinderen en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. De kop van de Satan. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Zodra dus God het oordeel heeft uitgesproken van de verdoemenis over die slang. En hij het oordeel van de verdoemenis uitspreekt over Adam en Eva, spreekt hij hier die zogenaamde eerste moederbelofte uit. Als het ware een advent, midden in de dood, in de ellende, tot die slang. Waarom wel tot die slang? Wel opdat het tot troost zal worden straks voor Adam. Dat hij zal horen dat God u in de verhoging van de slang. Waarvan we lezen Johannes 3. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Al zo moest de zonde des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat alles onder de gedaante van die slang. Waarin God juist hier opent tot die diepgevallen Adam. Dat hij geen afstand doet als rechter van het vonnis wat hij heeft uitgesproken. Over die gevallen Adam en Eva. Daarom moet er ook bloed vloeien. En slacht God zelf een enkele beesten. En met de vellen van die dieren gaat hij nu Adam en Eva bekleden. Dus daarmee geeft God weer waar het eerste bloed voor gevloeid heeft. Want Adam en Eva zullen terstond in de hel moeten neerstoten. Maar nu dat bloed wat er vloeit. In dat dierbaar bloed wat heen wijst. Naar het bloed van het Lam Gods. Is het aan het recht van God voldaan. Zodat de prediking ervan uitgaat. Dat het God zelf is. Die nou in de zoeneling en weg ontsloten heeft voor een doemeling in Adam. Om in die gerechtigheid van ziel, betalende borg en middelaar nu vrede te vinden. Waar alleen vrede te vinden is in die verhoogde slang op Golgotha. Omdat hij de kop van de duivel heeft vermorzeld. De duivel heeft overwonnen. Zodat hij ervan uitgaat. Dat het troost wordt wat er staat in zondagevende catechismes. Die mij uit alle heerschappij en macht van de Satan verlost heeft. Dus dat is een geloofsgetuigenis. Waarin ook beleden wordt dat we van die duivel zijn afgevallen. Ik bedoel van God afgevallen. In de handen van die duivel gevallen zijn. En dat wij met die God verzoend moeten worden. Die rechter. Dat kan enkel alleen maar in hem. Die God gegeven heeft aan die wereld verloren in zonde en schuld. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven. Heere, zou het ons willen bekeren. Om ons te doen delen. Niet alleen in de ellende van de diepe val die wij gemaakt hebben in Adam. Want het is zeker als God een mens daarin komt te lijden. En krijgt zielsondervinden de ontdekking bij God vandaan. Dan kom je Adam en Eva hier tegen. Weet je wie je ook hier tegenkomt? U zegt Heer Jezus? Nee. Je komt hier tegen de slang. Dat is de duivel. Maar nu gaat God in het hart van zijn volk zijn troon oprichten. Omdat die Satan door hem zijn kop is vermorzeld. Opdat het worden zal in de weg van recht en gerechtigheid door die Jezus geloos. Als ik al de goddeloze niet gerechtvaardigd door het geloof. Gelijk Paulus daarvan spreekt. Christus leeft in mij. Wat er dan ook geweest is. Wat er ook gebeurd is. Dan zal in die adventsverwachting in Christus. De gemeenschap, de verzoening door zijn voldoening met God ondervonden mogen worden. En hoe de Heer dat werkt, een adventsverwachting en wat het betekent, God geeft ons dat vanmiddag elkaar weer mogen ontmoeten onder zijn woord, om er verder met elkaar in een biddend opzien tot God over na te mogen denken. Zijn naam tot eer. En onze zielen tot vertroosting, bekering, zaligheid, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Eindigen wij samen met gebed. Groot en eeuwig op een wezen, gij die zo zeer zijt te vrezen, straf ons in uw gramschap niet. Doe niet met ons zoals wij met u en Adam gedaan hebben. We hebben u verlaten, o God. En u zult alleen maar in die tweede persoon, waar u, o God, verzoend en verenigd kunnen worden, zult ons het willen leren, zoals het al uw ware volk leert, de school uw genade, godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Barmhartig Heer, wil zo uw woord zegenen, Ga met ons als wij van hier gaan, breng ons vanmiddag weer samen rondom uw getuigenis. Zou het goed willen doen, Heer. Dan gezegende nabetrachting willen schenken. Op de viering van Advent. Om Christus wil uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 119 vers 3. Ach, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119 vers 3. Gaat heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde God des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.